blijft interessant. Hier staat iets. Hier staat hier geen water plaatsen naast het bekertje water. Dus ik zal het maar even hier zetten. Goed. De beamer. We hebben gezongen, bij u ben ik thuis. En daar zou ik ook over willen spreken met u. Maar op een iets andere manier dan uit het lied. In het lied hebben we gezongen, bij u ben ik thuis. In de zin van, er is iets en we kunnen in gebed tot onze Heer naderen. We kunnen hem hier op aarde ontmoeten. Maar er komt nog een veel persoonlijker en een veel mooiere ontmoeting met de Heer Jezus. Namelijk als hij terugkomt. En omdat daar dat toch wel een heel belangrijk onderdeel is van het christelijk geloof, zou ik u daarover deze dienst iets meer willen vertellen vanuit de Bijbel. Mag de volgende? En dat wou ik doen aan de hand van drie onderdelen of drie vragen. En die achtereenvolgens ook proberen te beantwoorden aan de hand van de Bijbel. De eerste vraag is, van komt de Heer Jezus terug? De tweede vraag is, wanneer komt hij terug? En dan vervolgens nog een heel enkel iets over wat dat dan voor ons betekent. Volgende. Komt de Heer Jezus terug? We leven vandaag de dag in een wereld waarvan alles gebeurt. En zeker als je jong bent, dan heb je heel je leven nog voor je. En als je oud bent, dan heb je heel je leven achter je. Maar in beide gevallen kijken we eigenlijk vooral naar dat wat er in ons leven te vinden is. Naar onze school, onze opleiding, onze studie, wat we later willen worden. Of als we terugkijken naar het verleden, wat we allemaal hebben mogen doen, wat de tegenslagen waren, wat de problemen waren. Maar eigenlijk lijkt het zoiets bijzonders om dan in de kerk of in de Bijbel te horen dat dat wel eens anders kan gaan worden. Dat al onze plannen wel eens in de war geschopt kunnen worden als de Heer Jezus terugkomt. Dus de eerste vraag die we moeten beantwoorden is eigenlijk van, is dat wel zo? Zegt de Bijbel nou echt wel dat de Heer Jezus terugkomt en dat er een eind komt aan de dingen van ons leven? De volgende. Hier staat een tekst uit 2 Petrus 3 en alle teksten staan hier gewoon op de beamer. Mag ze ook uit de Bijbel meelezen. Ze zijn allemaal, voor zover ik weet, uit de nieuwe Bijbelvertaling. En in 2 Petrus 3, daar worden een aantal mensen geciteerd. Die krijgen de vrolijke naam spotters. Dat geeft wel aan van neem het niet te serieus wat ze zeggen. Maar wat ze zeggen, dat is iets wat natuurlijk wel heel belangrijk is voor ons. Want die mensen die zeggen, waar blijft hij nou? Als we al 2000 jaar verwachten dat de Heer Jezus terugkomt, waarom gebeurt dat dan niet? Waar blijft hij nou? Hij had toch beloofd om te komen? En alles is sinds het begin van de schepping precies zo geweest. Als je in de wetenschap zit, dan leer je dat ook. De wetmatigheden van de natuur zijn altijd hetzelfde geweest. En tot in eeuwigheid blijven ze zo. De aarde gaat nog zoveel miljard jaar mee. Maar de zon is met, geloof een miljard jaar of zo, is die uitgebrand. En dan stopt het leven hier vanzelf. Dat is wat de wetenschap ons allemaal belooft en voorhoudt. En dat zeggen de spotters ook, volgens Petrus. Die zeggen van, ach, er is nog nooit wat veranderd. En er zal ook nooit wat veranderen. Dus is dat het dan? De volgende. Het aardige is dat Petrus eigenlijk dat hele argument meteen al de grond inboort. Die zegt van ja, dat zeggen jullie wel, vanaf de schepping is alles hetzelfde gebleven. Maar hebben jullie de geschiedenis van Noach dan niet meer op je netvlies? Zijn jullie Noach dan vergeten? Want Noach die leefde tussen de schepping en tussen nu. Toen was er ook een aarde. Toen waren er ook mensen die zeiden, het zal onze tijd wel duren, alles blijft hetzelfde, er zal niks veranderen. Maar op een dag kwam het water, uit de lucht, uit de aarde, en de hele aarde die werd vernietigd door water. Nou, de tekst die ik dan niet afgebeeld heb, die mag u dan wellicht thuis opzoeken, is de vervolgtekst uit 2 Petrus 3, waarin Petrus dan zegt van, zo komt er ook een moment dat de aarde door vuur verwoest zal worden. Met andere woorden, ooit is de aarde door water verwoest, maar er komt een moment, zegt Petrus, dat de aarde niet door water, maar door vuur verwoest zal worden. God heeft beloofd, ik zal de aarde nooit meer slaan door zo'n vloed, maar dat wil niet zeggen dat de aarde dan maar altijd voortkabbelt en voortsuddert. De aarde die zal straks opnieuw een verandering ondergaan, namelijk als Christus terugkomt. Dus voordat we daar verder over gaan nadenken, eerst maar eens even die vraag beantwoorden. Komt de Heer Jezus Christus terug? Nou, hoe kunnen we dat weten? eigenlijk de enige manier om dat te weten is uit de Bijbel. Want als je naar de wereld om je heen kijkt, dan weet je het eigenlijk niet. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over. Ik kan nu vele teksten noemen. Mensen in de Bijbel die dat gezegd hebben. Ik wil me beperken tot 6, heel kort even langslopen, van Bijbelse personen die dat allemaal geloofd hebben en uitgedragen hebben. De eerste is de briefschrijver van de Hebreeënbrief, de schrijver van de Hebreeënbrief. De schrijver van de Hebreeënbrief, die stelt het eigenlijk heel nadrukkelijk. Die zegt, de Heer Jezus is één keer gekomen in het verleden en hij komt nog een keer terug. De eerste keer kwam hij als dienstknecht. Toen kwam hij om zijn leven te geven voor ons, om voor onze zonden aan het kruis te sterven. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als de Heer Jezus de tweede keer komt, dan komt hij niet voor de zonde. Dat wil zeggen, hij komt niet om nog een keer een kruis te dragen. Hij komt niet nog een keer als dienstknecht. Hij komt niet nog een keer als simpele rabbi die hier leeft en waarvan je kan zeggen van ach, zijn woorden, interessant of niet interessant, ik laat het maar eventjes. Hij zegt, als de Heer Jezus nog een keer komt, dan verschijnt hij om te redden wie hem verwachten. Dan komt hij niet als redder van de zonden, maar redder van ons. Dan komt hij om een heel nieuwe wereld aan te brengen. Dan komt hij om de wereld op zijn kop te zetten. Om de wereld te veranderen. Nog een schrijver die dat zegt. Nog een aantal personen. De engelen. Bij de hemelvaart. Weet u het nog? De Heer Jezus op de Olijfberg. Die verdwijnt langzaam in de lucht. En de discipelen die staan er met open mond dat allemaal aan te zien. Die denken van het overkomt ons nou. En dan staat er dat er een wolk tussen komt. Ik denk zelf de wolk van de heerlijkheid van God waarin hij is opgenomen. En die discipelen, er is al lang en breed niks meer te zien. Maar de discipelen die staan er nog naar de lucht te kijken en denken van wat nu? En dan komen daar die engelen. En die engelen die antwoorden daar aan de discipelen van Jezus. Die uit jullie midden in de hemel is opgenomen. Die zal op dezelfde wijze terugkomen. Als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Sterker, ook op dezelfde plek. Komen we zo meteen op. De Olijfberg. De engelen zeggen het. De boodschappers van God uit de hemel, die hebben het verteld, die hebben het beloofd. Let op, de Heer Jezus is van de aarde verdwenen, maar hij komt terug. Er komt een moment dat Jezus van Nazareth weer uit de lucht zal komen en op de aarde zal verschijnen. Misschien zijn er ook mensen op deze wereld die maar wat blij zijn dat we van die Jezus verlost zijn. Ik denk aan die overpriesters die hem veroordeeld hebben en Pilatus en noem maar op. En al die mensen die waren maar wat blij dat ze van hem af waren. Wat zal de verrassing groot zijn als Jezus van Nazareth straks opnieuw terugkomt? En dat al die mensen ook hun leven herkrijgen en oog in oog zullen staan met Jezus van Nazareth. En dat geldt ook voor ons. Er zal een moment komen dat ieder mens oog in oog zal staan met Jezus van Nazareth. Volgende, Petrus. Petrus zegt precies hetzelfde. Maar die voegt er eigenlijk een boodschap aan toe. Die zegt eigenlijk, bekeer je nou maar. Bekeer je nou maar, want er zal een tijd van zegen komen. Een tijd van omkering, van zegen voor de aarde. En hoe zal dat gebeuren? Dat zal gebeuren als God zijn Messias zendt. Welke Messias? Natuurlijk, Jezus Christus. Als God inderdaad tegen de Heer Jezus zegt, nu is het moment gekomen, keer maar terug naar de aarde. De aarde is klaar om onder jouw gezag te vallen. De Messias die hij voor u bestemd heeft, dat is Jezus. Dit preekt Petrus tegen het Joodse volk. Hij zegt, God heeft beloofd een Messias te sturen. God heeft een Messias gestuurd, Jezus Christus. Die hebben jullie aan het kruis genageld. Nou, Petrus zelf had er braaf aan meegedaan, dat de Heer Jezus zelfs verloochend. Maar dat was hem allemaal vergeven. En nu predikt Petrus. En hij zegt van, er is vergeving voor iedereen. Want die Messias, die is opgenomen in de hemel voor een tijdje, maar straks komt hij terug. Petrus zegt het, de apostel die in de begintijd van de kerk zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Paulus, natuurlijk, Paulus zegt het ook op veel plaatsen. Ik heb steeds maar een tekst genomen die het eerst in mij opkwam. In Titus 2, in afwachting van het geluk waarop wij hopen. Interessante vraag, op welk geluk hoop jij? Op welk geluk hoopt u? Nou, zegt Paulus, er is één geluk waarop je kan hopen en wat zeker gaat komen. En dat is het geluk wat verbonden is met de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Sterker, er staat niet zozeer de terugkomst, er staat de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Dat wil zoveel zeggen als dat God de hemel opent en de heerlijkheid van de hemel op deze aarde zal binnenkomen. Het moment dat de hemel de zeggenschap zal overnemen over deze aarde. Nu moeten we ons geluk, vrees ik, nog verwachten uit Den Haag en van onze leiders. En dat is allemaal heel erg moeizaam. Maar straks komt het moment dat ons geluk zal komen van de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Volgende, Johannes. Natuurlijk, Johannes, de discipel die Jezus lief had. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus van de een meer hield dan van de ander. Maar dat wil zeggen dat Johannes zich meer bewust was van de liefde van de Heer Jezus dan de andere discipelen. Maar die liefde is voor ons allemaal even groot. Maar Johannes, de discipel die Jezus lief had, die zo'n innige band met de Heer Jezus had, die is op een gegeven moment gevangen genomen, is dan een oude man, is op het eiland Patmos en dan daar krijgt hij visioenen. Daar krijgt hij ook een ontmoeting met Jezus van Nazareth. En hij is flabbergasted, zou een Engelsman zeggen. Hij valt op de grond en kan geen woord meer uitbrengen. Want de persoon die hij dan ontmoet, Openbaring 1, u kunt het allemaal lezen, is dezelfde als zijn vriend van vroeger, maar toch volledig anders. Want toen de Heer Jezus op aarde wandelde, was hij gewoon als een leraar, als een rabbi, als een mens. Maar als de Heer Jezus daar aan hem verschijnt, dan verschijnt hij als het ware met de majesteit die God hem gegeven heeft. En zijn gezicht straalt als de zon in haar kracht. En hij valt op de grond en kan geen woord meer uitbrengen. En dat is wat Johannes in zijn laatste Bijbelboek gaat schrijven. Die schrijft op wat er straks allemaal zal gebeuren. En dan staat er, dan zegt hij daar ook een citaat uit Zacharia 12. Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land, je kunt ook vertalen, alle volken op de aarde, die zullen over hem weeklagen. Dit is een belofte die in het Oude Testament stond. Dit is een belofte die in het Nieuwe Testament wordt herhaald. Want dit is iets wat gaat gebeuren. Dat straks de hemel open gaat en iedereen hem zal zien. En iedereen zal herkennen dat de persoon die uit de hemel terugkomt, niemand anders is dan Jezus van Nazareth, die 2000 jaar geleden aan een kruis is gespijkerd. En iedereen zal de mond openvallen. Behalve van ons, want wij kennen dit geheim al uit de Bijbel. Ten slotte, ik stop maar, we kunnen natuurlijk eindeloos doorgaan met de andere briefschrijvers en profeten. De Heer Jezus zelf, die heeft het beloofd. Bij u ben ik thuis, hebben we gezongen. Nou, de Heer Jezus zegt, dat klopt. Want het thuis van ons, dat is hij gaan bereiden. Dat is hij gaan bereiden in de hemel. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, zegt de Heer Jezus vlak voordat hij gekruisigd wordt, voordat hij gaat sterven. Wanneer ik een plaats in gereedheid gebracht heb, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Dat is interessant. Als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij niet alleen maar terug naar de aarde om hier te regeren, maar hij komt ook terug om u, om jou, om mij met zich mee te nemen naar de hemel. Dat is de belofte die de Heer Jezus Christus zelf heeft gedaan. Volgende onderdeel, deel 2. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Is natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag als we het over een onderwerp als de toekomst hebben. Wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Al die Bijbelschrijvers hebben het verwacht. Maar wanneer gaat dat nou gebeuren? Nou, er staat ook heel wat over in de Bijbel. En heel kort, ook een paar dingen wil ik daarvan delen. Het eerste wat iedereen wel zal weten en bij iedereen op zal komen, zijn natuurlijk die tekenen der tijden. Matthäus 24 en het parallelgedeelte in de evangelie. Daar wordt gesproken over de tekenen der tijden. De dingen die je kunt zien in de omgeving om je heen. Wat er allemaal gebeurt. En die als het ware aangeven er gebeurt wat. Er broeit wat. En dit is dan wat Matthäus, of de Heer Jezus als eerste noemt. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Er staat ook over hongersnood en andere rampen die de aarde zullen treffen. En dan staat erachter, laat dat je niet verontrusten, want deze dingen moeten gebeuren. Het zijn als het ware, en dat is een woord wat in hetzelfde hoofdstuk staat, het zijn de weeën die over de aarde komen, de barensweeën. Voordat een vrouw gaat baren en voordat er blijdschap is van de ontvangst van een kindje, zijn de eerste weeën de moeilijke periode waarin als het ware het lichaam van de vrouw gemarteld wordt om het nieuwe leven voor te brengen. En dat is precies wat Matthäus zegt, wat Heer Jezus zegt, wat ook met deze aarde zal gebeuren. Er zullen geweldige dingen gebeuren op de aarde. En het is nodig om die nieuwe wereld in te brengen. En als we vandaag de dag over oorlogen horen in het Midden-Oosten, in Afrika en noem maar op, over rampen horen, over allerlei ellende horen, waar we eigenlijk onze ogen en al te vaak ons hart voor toesluiten. En misschien wel uit angst van wat we er allemaal mee moeten. Maar dan zegt de Heer Jezus, wees niet verontrust. Dit zijn dingen die moeten gebeuren. En hoe meer je ervan hoort, hoe meer je ervan overtuigd mag zijn dat het moment daar is dat ik zelf terugkom om te gaan ingrijpen. Nog zo'n signaal van de eindtijd, een hele andere. Hele merkwaardige tekst. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment, als de zoon, dus mens, de mensenzoon op de aarde terugkomt, zal hij nog dit geloof vinden. Ook geloof? Ja, dan moeten we even ervoor kijken wat er staat. Maar daar vertelt de Heer Jezus het verhaal van die weduwe die een probleem had en daarbij de rechter komt, die onrechtvaardige rechter. En die rechter zegt, nee, doe ik niks mee. Maar die weduwe, die vrouw die komt keer op keer bij die rechter, totdat die rechter het spuugzat is. En dan zegt hij, oké, geef die vrouw nou maar wat ze wil. Dan ben ik er vanaf. En zo krijgt die vrouw uiteindelijk wat ze wil. En dan zegt de Heer Jezus, God in de hemel zal die niet als een rechtvaardige rechter veel eerder gaan geven wat we vragen dan die onrechtvaardige rechter. Maar het kan best zijn dat we daarvoor aanhoudend moeten mogen bidden. En dan zegt de Heer Jezus, dit geloof, hoe staat het met het geloof in de tijd dat ik kom, zijn er dan nog mensen die als het ware zich zo werpen op God, die zo vast hun geloof vastklampen als de God die verandering zal brengen in deze wereld. En in ieder geval in West-Europa staat onze geloofsthermometer helaas niet al te hoog. Ik praat niet over personen, ik praat het over Europa, over Nederland als geheel. We zijn al lang geen christelijk land meer. Gelukkig zijn er andere werelddelen, Afrika, Azië, Zuid-Amerika, waar dagelijks duizenden, tienduizenden mensen tot geloof komen. Maar in West-Europa is eigenlijk het klimaat op geestelijk vlak heel erg aan het afnemen. In die zin is het ook een teken van de tijden. Derde, dat is een beetje een moeilijke tekst. Ik heb hem toch erbij gedaan. Want deze tekst is de meest misbruikte tekst als het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hier staat namelijk, pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, dan pas zal het einde komen. En over het algemeen zegt men dan daarachteraan, er zijn nog steeds onbereikte volken en stammen op deze wereld. Het evangelie is nog steeds niet overal doorgedrongen. Dus de Heer Jezus komt nog niet. Nou, om minstens twee redenen is dit argument fout. De eerste reden is dat inmiddels je denk ik wel kunt stellen dat het evangelie tot alle volken op de aarde is doorgedrongen. Als je kijkt in welke landen en volken de Bijbel vertaald is, dan is dat praktisch, is het 99,% van deze aarde. Maar veel belangrijker nog, betekent deze tekst echt wel dat? En dat is misschien het moeilijkste stukje van de preek, maar het is wel belangrijk. Er staat namelijk niet dat het evangelie van de genade, van de verzoening in Jezus Christus gepredikt moet zijn. Overal, op alle plaatsen, voordat het einde komt. Wat lezen wij erin? Maar dat staat er niet. Er staat als het goede nieuws, het evangelie, over het koninkrijk in de hele wereld wordt gepredikt. En het evangelie van het koninkrijk is een heel ander evangelie, als ik het zo mag zeggen, dan het evangelie van de genade wat wij vandaag de dag prediken. Nou, bent u misschien helemaal verbaasd wat dit nou weer is. Dat is echt zo. Als je de Bijbel leest, dan betekent het woord evangelie goede boodschap. Een goede boodschap. Maar er zijn heel veel goede boodschappen in de Bijbel. Het evangelie, de goede boodschap die God preekt, die heeft in verschillende tijden een andere inhoud. Toen Johannes de Doper preekte, toen was de prediking van Johannes de Doper dit evangelie van het koninkrijk. En die boodschap van het koninkrijk was heel simpel. Bereid je voor om je God te ontmoeten. De koning komt eraan. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van de genade, dat gaat Paulus later uitleggen. U vindt ze beide naast elkaar in Handelingen 20 bijvoorbeeld. Het evangelie van de genade is een evangelie wat gepredikt wordt na het kruis van Christus. Als we weten dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven, dat hij is opgewekt en dat we in hem de toegang hebben tot God. Er zijn nog meer evangelie. Openbaring 14, daar wordt het eeuwige evangelie genoemd. Het eeuwige evangelie is als het ware, als ik het zo mag zeggen, het meest eenvoudige evangelie. Daar hoef je het minste voor te doen om het aan te nemen. Maar in de tijd die Openbaring 14 schetst, is dat het evangelie wat God laat preken over deze wereld. Dat is het evangelie, vreest God en aanbid hem die alle dingen, de waterbronnen, de natuur en de zee heeft gemaakt. De meest basale vorm. Waar het hier over gaat, dit is een boodschap aan het volk Israël, Matteüs 24. Dit gaat over een tijd, denk ik persoonlijk, nadat de Heer Jezus voor de eerste keer is teruggekomen. Daar kom ik zo meteen nog even op. Dit is een tijd dat het evangelie van het koninkrijk weer opnieuw over de aarde gepreekt zal worden. En het moment daar is dat de hele wereld zal veranderen en de Heer Jezus met zijn voeten hier op de aarde zal staan en het koningschap voor deze wereld zal op zich zal nemen. Mag ik de volgende? En dat is denk ik belangrijk. Als u de Bijbel leest, dan leest u dat ongeveer 1/3 van de Bijbel, dat zijn heel wat pagina's, 1/3 van de Bijbel is profetie. 1/3 van de Bijbel gaat over de toekomst. Grote delen in het Nieuwe Testament, maar ook hele grote delen in de profeten en andere plaatsen in het Oude Testament. En wat de Bijbel allemaal zegt over de toekomst, dat is soms heel moeilijk te begrijpen. Maar er staan wel heel veel dingen in die gaan over de Heer Jezus en dat maakt het mooi. En ik wil er twee dingen uithalen. Het een is een tekst uit 1 Thessalonicenzen 4 en het andere is een tekst uit Zacharia 14. Laten we met die tweede beginnen. Zacharia 14. We verplaatsen ons naar de Olijfberg. Daar is een oorlog aan de gang. Een oorlog om Jeruzalem. En de stad die zal bijna vallen. Alle volken van de aarde zijn daar naartoe gestroomd, zo beschrijft Zacharia het. En er is grote rampspoed. En op dat moment zegt God, nu is het genoeg. Nu is het genoeg. Nu ga ik ingrijpen. Nu ga ik mijn stad Jeruzalem redden. Nu stuur ik mijn zoon de Messias om deze stad te bevrijden. En in een oogwenk met een bliksemflits is de strijd gedaan. Kijk maar, daar staat het. Daar zal de Heere zelf uittrekken. In de persoon van de Messias, in de persoon van de Heer Jezus. En hij zal strijden tegen de volken. Er zal echt een oorlog beginnen. U vindt die oorlog trouwens ook in het boek Openbaring met de woorden Armageddon en noem maar op, al die enge woorden. Maar het is eigenlijk hetzelfde. De strijd dat God de strijd zal aanbidden, de dag dat God de strijd zal aanbidden met de volken om zijn stad Jeruzalem te bevrijden. En bij deze gebeurtenis staat er dat de Heer Jezus uit de hemel zal terugkomen, dat zijn voeten op de Olijfberg zullen komen te staan, dat de Olijfberg middendoor zal splijten en de Heer Jezus van daaraf Jeruzalem zal binnengaan. waarmee de profetie van Ezechiël 43 in vervulling gaat, dat de Messias opnieuw vanaf de Olijfberg, de heerlijkheid van God opnieuw vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnenkomt. Dat is de wederkomst die zichtbaar zal zijn voor iedereen op deze aarde. Dat is het moment dat de wereld zal weten, Jezus is koning. De wereldorde zal wijzigen. Maar nu die andere tekst. Die andere tekst, uit 1 Thessalonicense 4. En eigenlijk is dat hetzelfde wat we net lazen, Johannes 14, over de Heer Jezus, die zegt, ik zal bij jullie komen, ik heb een woning gemaakt in de hemel, en dan kom jullie halen. Eigenlijk is dat die tekst. Dat de Heer Jezus zegt, van er is nog een moment dat ik kom. En ik kom om jullie thuis te halen. Ik kom om iedereen die vandaag de dag in mij gelooft, op te halen en in te brengen in het Vaderhuis. Het huis waar God, de Vader, woont en waar ik woon. En natuurlijk, er zijn er heel veel uitleggers die over deze twee momenten dat de Heer Jezus terugkomt, daar dat met elkaar in verband proberen te brengen. Het enige wat ik daarover nu kwijt wil, is dat ik persoonlijk geloof op basis van hoe de Bijbelschrijvers erover spreken, dat die komst van de Heer Jezus om u en om mij op te halen, dat dat volgens mij het allereerste is wat op de agenda van God staat. Er is geen enkele tekst, er is geen enkele gebeurtenis die daarvoor zou moeten plaatsvinden. Het eerste wat God gaat doen als hij zijn kalender weer als het ware gaat openen en verder gaat met deze aarde, is de Heer Jezus sturen om ons op te halen. Wanneer is dat? Niemand kent de dag en het uur. Zelfs de Zoon niet. God de Vader houdt dat als het ware als een geheim voor zichzelf. Dus wie er ook vandaag de dag beweert, ik ken de datum berekenen, ik heb een paar teksten gevonden, en als je daar getallen van maakt, en daar heb je nog wat planeten, en noem alles maar bij, komt er een datum uit, op deze en deze dag zal de Heer Jezus terugkomen. Heel interessant, maar het klopt niet, want zelfs de Heer Jezus weet het niet. Dus wij weten het ook niet. Wat ze wel weten, is dat het spoedig is. Spoedig? Ja, kun je zeggen spoedig. Maar ja, dat is 2000 jaar geleden gezegd. Dat is leuk, maar dat is dus helemaal niet spoedig. Ja, zo kan je redeneren. Je kan ook zeggen, van als het 2000 jaar geleden al spoedig was, dan moet het nu wel heel erg spoedig zijn dat de Heer Jezus terugkomt. De boodschap is in ieder geval dat God, dat de Heer Jezus belooft dat hij terugkomt om ons te halen. En dat dat de basis van ons christelijke geloof mag zijn. Dat wij hier niet eeuwig op deze aarde rondbanjeren. Maar dat God gaat ingrijpen en God thuis gaat halen. Nog 2, 3 dingetjes tenslotte. Wat betekent dat nou? Wat betekent het nou dat de Heer Jezus Christus terugkomt? Wat betekent het dat in de tijd voordat hij terugkomt? Je kunt natuurlijk zeggen van dat is leuk, dat is allemaal voor straks, ik merk het wel, het zal mijn tijd wel duren en hij weet me toch wat te vinden, dus ik ga toch wel mee, ik hou van hem, ik heb mijn zonden zijn vergeven, ik heb ze beleden en noem maar op. Nee, het betekent ook iets voor vandaag. Een aantal dingen. Ik heb ook hier weer een selectie gemaakt, want anders zou het veel te lang duren, van 3 dingen. Eerste, Romeinen 8. In Romeinen 8 zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister, de heerlijkheid, die ons in de toekomst wordt geopenbaard. Dus eigenlijk zegt Paulus, als je weet van de toekomst, en je weet wat je hier om je heen ziet, en zeker als je al die ellende en die oorlogen, en noem alles maar op wat er nog op de televisie of in je eigen leven over je heen komt, ernaast legt, dan zegt Paulus, als je die twee op een weegschaal legt, dan is die heerlijkheid van de toekomst is zoveel zwaarder, zoveel mooier dan al die ellende en problemen vandaag de dag. En dan staat erachter, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat is een merkwaardige tekst. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Wanneer wordt openbaar wie Gods kinderen zijn? Dat wordt openbaar op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Waarom wordt dat openbaar? Omdat ik denk dat als de Heer Jezus terugkomt, dan staat er in Judas, in Zacharië, noem maar op, dat hij door zijn heiligen wordt vergezeld. Er zullen personen met hem meekomen uit de hemel. Wie zijn dat? Ik denk dat wij dat zijn. Als de Heer Jezus, Openbaring 19, als die berijder van dat witte paard uit de hemel komt, dan volgen daar die anderen op die paarden. Ik denk dat wij dat zijn. Dat wij straks, als de Heer Jezus zegt, als je met mij leidt, zal je ook met mij regeren. Dat wij straks met hem over deze aarde zullen uittrekken, om de overwinning te claimen in de naam van hem. Dat is de openbaarmaking van Gods kinderen, van Gods zonen. Dan zal voor iedereen duidelijk zijn wie aan Gods kant staat. Dan zal voor de hele wereld duidelijk worden dat u, dat jij, dat ik een kind van God werd. Omdat wij ons als het ware in het gezelschap van de Heer Jezus bevinden. En dat zal het moment zijn dat het zuchten van de aarde waar Romeinen 8 het over heeft, veranderd zal worden in blijdschap, in heerlijkheid. Dat een tijd van voorspoed en vrede zal aanbreken. Dat de wereld niet langer zucht onder het juk van de zonde, maar regeerd zal worden door een vorst die in gerechtigheid en vrede zal heersen. Tweede, deze. Mooie tekst. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u als een dief zou kunnen overvallen. Eigenlijk had ik de tekst daarvoor nog op mijn slide moeten zetten, maar het zou weer te lang geworden zijn. Maar die tekst daarvoor, daar staat namelijk dat de Heer Jezus komt als een dief in de nacht. Dat is ook zo'n misbruikte tekst. De Heer Jezus komt als een dief in de nacht. Wie weet nou wanneer de dief komt, want dan was je wakker gebleven. Dat weet je niet, je slaapt, dus we weten ook niet wanneer de Heer Jezus komt. Nee, zegt Paulus er naar achter, dat geldt alleen maar voor die mensen die de Heer Jezus niet kennen. Voor hen komt hij als een dief in de nacht. Maar u, broeders en zusters, jullie verwachten hem. Jullie zijn niet kinderen van de nacht, maar kinderen van de dag. Jullie verwachten de Heer Jezus. Dus hoe kan hij dan als een dief komen voor jullie? U, broeders en zusters, je leeft niet in de duisternis, zodat die dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent kinderen van de dag. Wij leven als het ware al in dat rijk van vrede dat de Heer Jezus gaat oprichten. Dat rijk van vrede is er nog niet, maar die koning is er al wel. Die is nog niet op aarde, maar die zien wij in de hemel. Wij leven vandaag de dag als het ware al in het rijk van Christus. Nu is dat nog verborgen, want de koning is nog verborgen. Maar straks wordt de koning openbaar. Wij zijn kinderen die als het ware bij die dag horen dat de Heer Jezus terugkomt. Want dan zal zijn rijk van heerlijkheid openbaar worden. Ten slotte, de allerlaatste, Handelingen 17. God roept nu, overal, de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Eigenlijk staat er om zich te bekeren. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensen zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Welke man zou hier bedoeld worden? De Heer Jezus natuurlijk. God heeft tegen de Heer Jezus gezegd, jij bent de persoon die de aarde zal oordelen. Straks komt die grote witte troon te staan en heel veel mensen zullen zeggen van, ik zal God wel eens even vertellen wat ik van hem denk. De grote verrassing straks voor al die mensen die voor die grote witte troon staan, is dat God niet op de troon zit. Maar dat de Heer Jezus er zit. En hij zit er niet als God, maar hij zit er als mens. Dat staat gewoon in Johannes 5. De Heer Jezus zal het oordeel uitvoeren, omdat hij de mensenzoon is. Er zal een mens op de troon zitten. Dus alle argumenten van Heere God, ik had het niet kunnen weten, of uw geboden waren te zwaar, noem maar op, ze vervagen, ze vervliegen. Want de persoon die op de troon zit, is de mens Jezus Christus. En hij heeft zelf laten zien dat het mogelijk is om op deze wereld tot eer van God te leven. En hij wil ons de kracht geven om dat te doen. Die troon is alleen bestemd voor mensen die hem niet kennen. Want voordat die troon komt, komt de Heer Jezus terug om degenen die bij hem horen tot zich te nemen. We hebben het net van gelezen, dat de Heer Jezus komt om ons op te halen. Die troon zal straks op de aarde staan. En nou zegt Paulus, omdat die dag bepaald is, die dag die niemand kent, die de Zoon niet kent, die wij niet kennen, die de Vader, God de Vader wel kent. Maar die dag staat vast, omdat die dag bepaald is, moeten we nu des te harder dat evangelie prediken. Dat mensen als het ware deze man, die straks op de troon zal zitten, nu mogen leren kennen. Niet als rechter, maar als verlosser. Als heiland. Als degene die zegt, kom maar bij mij. Met al je last, met al je zonde, met al je ellende. En ik geef je een nieuw leven. Dat koninkrijk wat straks over deze wereld komt. Wat iedereen zal zien. Waar iedereen de zegen van zal ervaren. Dat kunnen we nu al ervaren als we hem als de koning van ons leven aannemen en erkennen. Dat is de boodschap van Paulus. Dat is de boodschap van God. Dat is de les van de wederkomst van Christus. Dat we ons voorbereiden nu het nog tijd is. Nu het nog nacht is, zo gezegd. En hoe bereiden we ons voor om ons te richten op de koning en te zeggen, Heere Jezus, dank u wel dat u mijn verlosser bent. Dat ik bij u mag horen. Dat ik een kind van de dag ben en niet van de nacht. Amen.